geluisterd naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe we links kunnen uitbouwen tot dé politieke beweging van Nederland. En vandaag zitten we weer met de kletsende klasse met Tim, Janneke en mezelf, Hans.
Hoi, oh ja,
jongens.
We don't believe you, because we the people are still here in the rear, yo, we don't need.
En we gaan praten over een take van de week van Janneke. En natuurlijk over jullie vragen en meningen, want we hebben heel veel reacties gehad. Wil je meepraten? Dat kan via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Je kan daar ook vriend worden en ons steunen. En dat is nog steeds heel lief dat mensen dat blijven doen. Je krijgt er namelijk niks voor terug, behalve liefde. Maar je kan ook meepraten zonder vriend te worden. Dus kan je vooral als je iets inspreekt, gaan we je zeker terug laten komen in de aflevering. Want dat vinden we leuk. Maar je kan ook meepraten via Instagram of YouTube. Goed, Janneke. Je hebt een take.
Yes.
Waarover gaat die?
Zeker. Ik vroeg me af, jongens, hoeveel boeken hebben jullie deze zomer gelezen?
Ik heb een half boek.
Half boek?
Ja, een half boek. Dus ik ben voor de helft. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook gewoon doorgewerkt, maar ik heb een half boek gelezen. En eigenlijk de memoir van G.D. Vance, de running mate van Donald Trump.
Waarin die zijn bank neukt, toch?
Nog heel veel andere rare dingen. Maar ik vond het heel herkenbaar, moet ik zeggen, en heel inzichtelijk. Ik weet niet of dat boek wordt dan door links opgepakt als zijnde het bewijs waarom Trump zo groot is kunnen worden. Ik denk dat het veel gelaagder is dan dat zelf. Maar ik vond het wel heel inzichtelijk. Maar ik ben nog maar halverwege, dus misschien denk ik daar binnen 100 bladzijden helemaal anders over.
Misschien moeten we een keer een boekbespreking doen richting de Amerikaanse verkiezingen in november.
Dat ja, zou leuk.
Wel leuk zijn. En jij, Hans? Aantallen?
Ik heb wel een stapel boeken gelezen. Ik denk 5 of zo. Maar ik ben tegenwoordig ook wel meer van een halve boek lezen. Want sinds ik kinderen heb, dan ben ik altijd heel kritisch op wat ik lees. Vroeger ging ik dan echt op het tandvlees dan de Gebroeders Karamazov of zo. Van die oude Russische boeken lezen. Maar dat heb ik niet meer. Als ik iets saai vind, vind ik iets saai. En ik eigenlijk volgens mij vrijwel geen non-fictie. Gewoon alleen maar fijne boeken.
Ah, heel goed.
Alleen romans en dergelijke.
Ja, en ik hou heel erg van memoires van muzikanten. En dat is bijna altijd hetzelfde. Ik was ongelukkig, toen ging ik muziek maken. En toen kreeg ik problemen en toen werd ik te succesvol. Toen kwamen de drugs en nu ben ik weer gelukkig. Dat is ongeveer het verhaal. Vind ik heerlijk.
Ja, dat is wel de standaard verhaal.
Oké. Nou, goede hobby in ieder geval. En een hobby die ook natuurlijk duurder wordt. Tenminste, als het aan dit kabinet ligt. Want mijn take gaat over de BTW op boeken. Mm. Over 2 weken is het natuurlijk Prinsjesdag. En dan komt het nieuwe kabinet met zijn eerste begroting. En dat betekent natuurlijk dat we nu al in de periode van het lekken zitten. En vorige week lekte al dat het kabinet niet van plan is om de aangekondigde BTW-verhoging op boeken, maar ook op kranten, sportwedstrijden, festivals en musea, om die dus niet terug te draaien. En die BTW gaat dan van 9% naar 21%. En als we het dan hebben over die boeken, er is natuurlijk heel veel verzet vanuit de boekensector. En vaak wordt dit ook gekoppeld aan het feit dat de leesvaardigheid in Nederland heel hard achteruit gaat. En dat we vooral jongeren weer aan het lezen moeten krijgen. Uit de laatste PISA-scores bleek ook dat 1/3 van de 15-jarigen in Nederland niet goed genoeg kan lezen om mee te doen op school of überhaupt in de maatschappij. Nou, de links-progressieve oppositie die verzet zich natuurlijk tegen de plannen. En het was gisteren ook weer een klein beetje actueel. We nemen dit op dinsdag. Omdat Omtzigt kritiek kreeg op zijn HJ schoollezing. Want hij maakte een heel punt van de leesvaardigheid onder jongeren. Maar ondertussen zit hij dus wel in een kabinet die de BTW op boeken verhoogt. Ja. Nou, het leek mij hoog tijd om het hier eens over te hebben. Ik ben heel benieuwd hoe jullie nou in deze discussie staan. Moeten we een linkse revolte ontketenen op de BTW op boeken? Of moeten we het ergens anders zoeken als het gaat over lezen en leesvaardigheid?
Nou, ik denk voor eerst dat... ik zou die BTW op boeken ook graag gewoon blijven behouden zoals die is. Ja, die 9% dan. Maar ik vind het wel dubbel, want zoals je weet of net niet weet, heb ik recent een nieuw boek uitgebracht. En als je dan aan zo'n boek begint, het eerste waar iedereen, ook de redactie en dergelijke, je voor waarschuwt, is ja, maar mensen lezen geen boeken meer. Dus er wacht niet dat je bestsellers gaat schrijven en 100.000 kopieën verkoopt, want mensen lezen geen boeken meer. En dan gaat die BTW op boeken en dan staat heel de wereld te schreeuwen dat het fout gaat aflopen met de leesvaardigheid. Dus ik denk niet dat die BTW, los van het feit dat ik hem behouden wil zien, dat die nou echt in relatie gebracht moet worden met de leesvaardigheid. Ik begrijp het wel politiek. Het is dan weer zo'n symbooltje dat je er kan uitrichten. Het is dan weer zo'n dingetje dat je verontwaardigd over kan zijn. Maar de restwaardigheid is achteruit gegaan met een boeken-BTW van 9%.
Ja. Ja, en van 9 naar 21%, dat is dus ongeveer 2 euro op een boek van rond de 20 euro. Komt er dan bij. Ik vind boeken sowieso extreem duur. Ik denk inderdaad, ondergroepen waar leesvaardigheid problemen is, zijn vaak mensen met lage inkomens. Die kopen ook geen boeken al, toch? Boek van 24 euro of zo.
Sowieso in Nederland krankzinnig duur. Ik was dus in Schotland deze zomer. Ja, Engelse boeken, ook Amerikaanse boeken zijn zoveel goedkoper. Dan betaal je echt nooit meer dan 18 euro. De afzetmarkt is natuurlijk ook veel groter, dus dat zal een groot verschil zijn. Maar ja, Nederland is al aan de prijs.
Ja, maar wat ik ook merk met mijn boek is dat veel mensen online zeggen van ik heb het boek uitgelezen en wie wil het lenen? Dus dat mensen ook de boeken onderling uitlenen.
Ja.
Dat is natuurlijk iets heel anders als het gaat over schoolboeken. Hè? Als die ook die BTW-verhoging, nou, dan vind ik dat wel wat kwalijker, want dat is al heel duur. Ja,
die zonden ze uit, hè? Dat hebben ze net aangekondigd. De schoolboeken gaan ze uitzonderen van de BTW-verhoging.
Dat vind ik dan wel weer een heel goed idee, want dat is echt wel... Ja, als student kan dat... Ik herinner mij uit mijn studententijd, die ik niet heb gehad, maar ik ben wel student geweest, herinner ik mij wel dat dat een serieuze hap uit mijn budget was. En dan vaak mega irritant. Maar dan moest ik een boek kopen van 80 euro, moest ik er één hoofdstuk uit lezen. En dat was het dan. Ja, vond ik echt mega irritant.
Ja, veel studenten die deze week beginnen, die hetzelfde gaan meemaken de komende jaren.
Ja.
Maar ja... Ja, waar ik ook een beetje mee zat in deze discussie is... natuurlijk verzet GroenLinks PvdA zich er ook tegen en de SP. En dat is allemaal hartstikke terecht.
Zeker.
En D66 ook. Die zie ik eigenlijk een beetje het voortouw nemen in de hele boekendiscussie. Tim, volgens mij zat jij ook bij een talkshow nog met Rob Jetten voor de zomer. Die dit punt kwam maken.
Het is een stapel boeken meegenomen, ja.
Ja, dat wordt ene krommend. Nee, niks tegen de maar Rob Jetten. Maar dan zit je er in een talkshow en dan typisch linkse politiek vind ik dan van... Oké, dan hebben we een symbool, dan zijn die BTW boeken. Dan heeft hij 10 boeken bij of 6 boeken bij. Dan zegt hij, nu, en dit wordt wel 10 euro duurder. En dan denk ik, ja, maar what the fuck ben we mee bezig, man? Ik bedoel, het gaat over de rechtvaardigheid. Ik bedoel, veel mensen hebben leerachterstanden. Ik bedoel, er zit superveel ongelijkheid in het onderwijs. We hebben in sommige scholen al jaren niet voldoende juffen voor de klas staan. En dan gaan we daar een punt van maken. Ja, dan gaan we maag wel een beetje draaien. Dan denk ik, ja, joh, get your priorities in order of zo. Ik bedoel, dan zijn er volgens mij veel belangrijke dingen om aan te pakken. En ik begrijp dat je in zo'n talkshow kan je een mooie statement maken. Maar ik kan me echt wel inbeelden dat heel veel onderwijzers die daar nog kijken echt denken van serieus, gast, is dit nou wat je eruit pakt? Even normaal doen, kom aan. Ik sta hier al jaren te fucken en ik bedoel, ik moet echt vechten iedere dag tegen ongelijkheid in mijn klas. Jongeren die met armoede zitten, die zonder eten naar school komen. En wij gaan het hier over de BTW van boeken hebben. En je hebt het zelfs niet over het onderwijzend personeel in heel jouw leesvaardigheid discussie. Nou, dan denk ik dat je echt... ik snap dat het voor linkse mensen dan heel mooi kan overkomen, een heel leuk symbool kan zijn. Maar dan heb je prioriteiten niet op orde en ik denk dat je die onderwijzers dan veel verder weg doet dan je zelf denkt.
Ja, want dat vind ik ook het lastige eraan. Want ik vraag me wel eens af, wie zijn de mensen die nog inderdaad boeken, gloedje nieuw, in de boekhandel kopen? Dat zijn denk ik toch door de bank genomen mensen die ook prima die BTW-verhoging kunnen betalen. En dat maakt de discussie soms denk ik ook een beetje elitair. Maar ja, aan de andere kant voel ik ook wel een ontzettende weerstand tegen dit plan.
Ja.
Het gaat ook natuurlijk om de BTW dus op kranten. En ja, is het inderdaad alleen maar een symbool of is het wel echt meer dan een symbool?
Nou, ik vind echt wel, kijk, ik ben er ook echt tegen. Hè. Versta me niet verkeerd, ik ben er echt tegen. Maar ik vind het te gemakkelijk om het dan onmiddellijk te linken aan de leesvaardigheid. Dan denk ik, ja, we met heel andere problemen zitten. Dan zitten we met, en ja, dat moet je durven benoemen, maar als je naar Den Haag Zuidwest kijkt, dan heb je een klas van 30 kinderen, terwijl er eigenlijk maar 20 in die klas hoeven te zitten. 30 kinderen, 1 juffrouw voor die klas, geen 2 zoals je eigenlijk zou moeten willen. En tegelijkertijd 18 verschillende nationaliteiten en er zit niemand tussen die thuis van origine Nederlands spreekt. Ja, dan wordt reisvaardigheid een gigantisch probleem. En dan gaat een BTW op boeken helemaal niks aan veranderen. Dus die koppeling met reisvaardigheid en die BTW, dat vind ik een beetje te gratuite politiek gewoon. En dan moet je echt wel meer gaan verdiepen in de problemen die er spelen.
Als ik jou nog goed begrijp, is eigenlijk wat je zegt. Ja, leesvaardigheid, als je dat wil aanpakken, dat ga je niet doen via extra boeken aanleveren. Maar dat doe je via woonbeleid. Zorgen dat niet alle mensen met lage inkomens worden geclusterd in een sociale huurwijk. En daardoor allemaal al die kinderen op dezelfde school komen. En dat doe je door mensen gewoon meer inkomen te geven. Dat ze wat meer gaan mengen.
Ja, dat zeer zeker. Maar ook gewoon zorgen dat er juffen voor de klas staan. En kijk, zorgen dat die juffen zich kunnen bezighouden met de onderwijzende taken. Kijk, ja, we hebben al samenleving, dat vind ik toch. Hè. Ik woon nu 11 jaar in Nederland. Vanaf dat er een maatschappelijk probleem is, wordt dat op het bordje van het onderwijs gericht. Terwijl, ja, mensen in het onderwijs, die staan in het onderwijs omdat ze willen onderwijzen. Die staan daar niet om alle maatschappelijke problemen op te lossen. En dat is toch een tendens die we hebben. Vanaf dat er iets speelt in de samenleving, moet de juf ermee aan de slag. Dan denk ik, ja, maar zorg dat die juf gewoon... Er zijn onderzoeken geweest van TNO, denk ik, dat heel veel juffen de werkdruk te hoog vinden. Nou, doe iets aan die werkdruk. Zorg dat zij tijd hebben om samen met hun kinderen gewoon echt... En zorg dat... Weer een voorbeeld uit een Haag-Zuidwest, maar zorg gewoon dat scholen zelf een mini-bibliotheek hebben en dat die kinderen die boeken mee naar huis kunnen nemen. Dat doet gewoon veel meer volgens mij. Ik zal een voorbeeld geven in Zuidwest. Kinderen die echt wel te laag scoorden. Ik kende die juffrouw toevallig heel goed. Nou, zijn we voor een tientje in de tweedehandswinkel boeken gaan kopen. Schreuder van de Kolk, bekendste tweedehandswinkel hier in Den Haag. Dan heb je 3 volle zakken. Kinderen mochten die boeken mee naar huis nemen. En op het eind van het schooljaar nog maar 3 kinderen die te laag scoorden op leesvaardigheid. Ja, als die kinderen in armoede leven, ja, dan kunnen die geen boeken kopen. De BIP is voor die mensen vaak, of ze is er niet in de wijk, of het is een redelijk abstract begrip, of de ouders begrijpen het niet zo goed. Ja, dan is de school degene die mee boeken naar huis moet geven. Ja. Het is echt niet ingewikkelder dan dat. Dus ik vind die ja, wat ik al zei, die koppeling met BTW en inderdaad wat jij zegt, dan sociaal-economische factoren zijn gewoon heel erg van tel. Ik bedoel, ja, bij mij thuis was lezen ook echt geen prioriteit. Ik bedoel, dat was er echt niet bij. Toevallig, en ik zal een voorbeeld uit mijn eigen boek geven. Maar wat we zien is dat als kinderen, als je bijvoorbeeld opgroeit in een eenoudergezin met armoede, ten aanzien van een... Twee ouders in huis, allebei hoog opgeleid en totaal geen armoede, dan hoor je om en bij de eerste 5 jaar van je leven 30 miljoen woorden minder. 30 miljoen woorden. Hmm. Als je dat, hè, dat is de 30 million word gap, en oké, dat getal 30 miljoen, het kunnen er 20 miljoen zijn, maar dan is het nog altijd veel.
Waar komt dat dan door? Wordt er minder gepraat?
Ja, er wordt minder gepraat, op een ander niveau gepraat. En ja, er wordt ook anders gegeten, vaak. Hè. Ik bedoel, dan zit je voor de televisie lekker alleen te eten, ten aanzien van ja, met 2 ouders die praten over hun werk, terwijl jij erbij zit. Ja, maar ja, dat speelt allemaal mee. Ja, maar het punt is, als je dat wil inhouden op jezelf, dan moet je bijna 10 jaar 9 boeken per dag lezen.
Per dag?
Ja, 9 boeken per dag, als je dat zou willen inhouden. Ja. En de conclusie is niet van, we moeten dit inhouden. En hoe kunnen we dit inhouden? De conclusie van zo'n onderzoek is eigenlijk van, hoe kunnen we zorgen dat dat minder gebeurt? Hoe kunnen we zorgen dat die ouders inderdaad ondersteund worden om dat lezen te stimuleren? En dan zie je vaak dat die sociaal-economische factoren waar Hans over spreekt gewoon echt eronder liggen. Ja. En dan even als linkse politiek of de BTW met boeken. Ja, dan denk ik wel, we zijn ermee bezig. Ik snap dat dat een icoontje kan zijn, maar...
Overigens zou ik het wel goed vinden. Ik vind die strijd tegen de BTW op boeken... de strijd tegen dat alles hartstikke duur aan het worden is... en dat het kabinet daar nog een extra schep op doet... dat vind ik wel een hele goede strijd. Want ik vind de belasting, BTW als belasting... is echt de meest oneerlijke belasting die er bestaat. Want voor iemand die een inkomen heeft van 2000 euro in de maand... de BTW bijvoorbeeld boodschappen... komt daar zoveel harder binnen dan bij iemand die gewoon heel veel geld heeft. En belastingen, dat moet je gewoon via inkomen en vermogen doen... maar niet via de boodschappen die je gewoon moet doen. Het is gewoon zo oneerlijk.
Ja, nou, en dat geldt natuurlijk ook voor de BTW-verhoging op... wat was het dus allemaal? Musea, sportwedstrijden, festivals.
Ja.
Het leven is al voor heel veel mensen onbetaalbaar... en maak je inderdaad voor de mensen met het minste geld nog onbetaalbaarder.
Ja. Links moet eigenlijk per definitie gewoon tegen de BTW zijn. En ik.
Gewoon BTW afschaffen.
Ja, op zich.
Dat heel wel aan.
Nou, dat zou op dit moment, daar heb je wel veel kritiek. De SP had dat plan, hè, om de BTW boodschappen af te schaffen. En toen werd er gezegd, ja, dat is zeker de supermarkt gewoon in hun zak dan. Dus die boodschappen worden daar niet goedkoper van. Dat vind ik ook wel iets voor te zeggen. Maar het had gewoon nooit ingevoerd moeten worden, die BTW. Het is gewoon echt een rukbelasting.
En qua sturingsmechanisme van... Want je hebt natuurlijk ook de discussie gehad van 0% BTW op groente en fruit. Dat je het als een soort van sturing gebruikt op van... wat we willen aanmoedigen, dat is 0%. Wat we niet willen aanmoedigen, wat de suikertax, frisdrank... dat maken we duurder. Vind je dat dan ook bezwaarlijk?
Ik denk dat je sowieso heel goed moet nadenken als politiek... Hoe ver willen we gaan in het inmengen in het leven van mensen? Ik vind bijvoorbeeld de accijns op alcohol Als ik nadenk over de ideale samenleving, ik zelf hou heel erg van bier. En ik denk, elk weekend drink ik gewoon wel goed veel bier. En ik heb een prima leven. Volgens mij functioneer ik goed, want daar moeten jullie ook maar natuurlijk over mee beslissen.
Over het algemeen.
En de overheid heeft besloten dat geen goed idee is dat ik bier drink. En die maakt bier duurder. Terwijl als ik nu kijk, bijvoorbeeld een Koningsdag. Dan zie ik gewoon dat heel veel mensen nu al, bij mij in Utrecht, al niet mee kunnen doen aan Koningsdag, omdat overal het bier gewoon pleuris duur is. Je maakt gewoon een tweedeling in de samenleving als je bepaalde dingen heel duur gaat maken. Dus ik vind ook accijns op alcohol, ben ik gewoon echt geen voorstander van. Wel preventie en ook weer, waarom gaan mensen te veel drinken en wordt het problematisch? Omdat ze gezeik hebben in hun leven. Armoede, relatieproblemen, andere dingen. Maar de prijs van alcohol bepaalt niet of je alcohol verslaafd wordt.
Ja. Wij hebben het hier nog wel eens over gehad dat dit echt ook nog wel een take van de week waard is.
Ja, dat is eigenlijk een aparte take. Sorry, dat is wel heel ver van de BTW op boeken.
Ik wil graag uitweiden over de blauwe knoop binnen de traditie van de sociaaldemocratie, zeg maar.
We gaan hier nog een keer op door.
Ja, maar het is wel zo. Ik was deze week ergens al een frietertje bier aan het drinken. En ja, je moet gewoon bijna 8 euro aftikken of zo. Dit is wel echt... 8 euro is echt veel geld, vind ik, voor een halve liter bier.
Studenten komen niet meer in de kroeg. Dat is gewoon onbetaalbaar.
Ja, dat is onaanvaardbaar.
Vroeger had ik een tientje. Ik haalde een pakje peuken en een paar bier. Ja. Vroeger was alles beter.
Vroeger was alles beter. Door naar het onderwerp. Ja, sorry. Nog even sorry. Door naar de boekenhandel. En dat doe je nu ook niet meer. Want dat is wel super duur.
Vroeger had ik een tientje kocht. 3 boeken.
Ja, tuurlijk. Ja, maar dat was toch vroeger. Ging je een boekje kopen, ging een sigaretje roken, ging een biertje drinken op het terras. En de restwaardigheid bleef op peil. Dus ja, we moeten echt die zoeken. Die accent,
ja, maar dingen worden wel echt te duur. Maar dit is echt oprecht. Ik vind dat dingen hartstikke duur aan het worden zijn. Dat is echt het politieke onderwerp om te politiseren als links.
Nou,
want dat voelt iedereen.
Nou ja, want het leven wordt echt wel pokken duur. Daar ben ik het echt wel mee eens. Maar ja, je mag er ook niet over nadenken naar het verleden toe. Ja? Want ja, wat je nu betaalt voor een paar biertjes, ja, dat moest je vroeger, dat was 3 weken zakgeld of zo. Maar ja, tijden zijn natuurlijk veranderd. Maar
ook een rijbewijs bijvoorbeeld. Hè? Dat kost 5 jaar geleden ongeveer gemiddeld 2000 euro. Dat kost nu 3000 euro om je rijbewijs te halen. Dat is gestoord.
Ja, maar wat ik deze zomer wel een geweldige trend vond eigenlijk, is dan, en dat zat dan toch vooral op rechts, moet ik zeggen. En dan, die zijn dan naar Athene gegaan of zo. En die hebben daar dan die hebben daar dan lekker gegeten in Athene. En dan moeten ze 30 euro voor met 6 mensen lekker eten en drinken afrekenen. En dan gaan ze dat vergelijken met Nederland. En dan is de vraag, waarom is alles in Nederland zo duur? Want ik moet in Athene. Ja, maar dat heeft misschien te maken met het feit dat we Athene in de financiële crisis gewoon compleet kapot gemaakt hebben. Dat het opkrabbelend is. Dus, maar ja, maar niet
uit. Het ligt veel lager. Ja, het is alles. Ik zag het ook voorbij komen deze zomer. Inderdaad, werden driftig allemaal bonnetjes gedeeld op Twitter van goedkope restaurants in het buitenland.
Ja.
Ja,
in Slovenië en zo. En dan denk ik, ja, het zou allemaal wel. Maar ja, we hebben ook nog iets als gezondheidszorg die wel er is en die hier net wat meer op peil is. Ik bedoel, je moet het echt wel in zijn context bekijken. Ja. Maar blijkbaar is dat voor sommige burgers wat ingewikkeld.
Ja. Maar nog even terug naar jouw take, Janneke. Want je begon met die lezing van Omtzigt en dat de kritiek was van dit is wel een beetje hypocriet dat je nu leesvaardigheid problematiseert, maar je maakt boeken duurder.
Ja.
Uiteindelijk, via het gesprek wat we hebben, is alsnog dat argument dat Omtzigt vrij hypocriet bezig is in zijn lezing, staat nog steeds hartstikke overeind. Want iedereen is nu met die geboorteopmerkingen van Omtzigt bezig. Ja, als we dan, waar we het eerder over hadden, laten we ons niet afleiden daardoor en gewoon even sec kijken naar de rest van zijn betoog. Dus niet weer die cultuuroorlog ingaan, maar gaan kijken wat is zijn economische verhaal. Dan houdt hij een heel mooi verhaal over neoliberalisme en marktwerking en dus inderdaad de leesvaardigheid en een nieuw sociaal contract moet weer gesloten worden. En dan kijk je naar wat voor beleid ga je doen. Ja, er wordt gewoon keihard bezuinigd door het geld dat gemeenten hebben om bibliotheken open te houden, zwembaden open te houden, sociaal werk. Die moeten gewoon gaan kort op minima passen. Overal wordt op bezuinigd, wat juist die sociale basis, het sociale contract zou moeten vormgeven. Dus ik vind dat Pieter Omtzigt hier zwaar hypocriet is in zijn lezing, vind ik nog steeds hartstikke overeind staan.
Ja. Ja, en dat zag je eigenlijk ook al een beetje in het hoofdlijnenakkoord. Dat de onderwijsparagraaf hebben geloof ik toen ook in die aflevering wel benoemd. Die was geloof ik een pagina lang.
Ja.
Waar heel veel niet erg ter zake doende dingen in stonden. Het hele mbo werd helemaal niet genoemd.
Je moest beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat is de enige zin.
Dan denk je wel van, nou ja, ik bedoel, ze hebben nog we krijgen tegelijkertijd met Prinsjesdag natuurlijk ook het regeerprogramma. Ja. Even kijken of ik de termen goed heb. Dus misschien staan daar allemaal fantastische plannen in voor het onderwijs. Maar ik hou mijn hart vast.
Ja, en heeft hij iets gezegd over poepen op school in zijn lezing? Ik heb zijn lezing nog niet bekeken of gelezen. Maar, want dat is ook een probleem geworden. Maar hij wil poepen in de Nederlandse zin van het woord. Niet in de Vlaamse zin van het woord, maar in de Nederlandse zin van het woord.
In het Vlaams betekent het neuken, toch?
Ja, in het Vlaams betekent het net iets anders. Hè. Ja, dat zouden we niet moeten willen op school. Dus, maar ik was naar de radio aan het luisteren en er is blijkbaar een onderzoek geweest van de Darmstichting. En dat blijkt dat heel veel jongeren, heel veel kinderen niet durven poepen op school. Omdat de toiletten vies zijn of dat ze het ongemakkelijk vinden en niet veel privacy natuurlijk. Mm-hmm. En dat draait dus echt tot lichamelijke klachten en zelfs afwezigheid op school. Dus poepen op school is een gigantisch probleem. En toen ging ik erover nadenken, als je dan kijkt, hoe ziet zo'n schooldag eruit? In mijn tijd was dat zo. Ik heb geen kinderen, dus ik weet niet hoe dat nu zit. Maar moet je dus om 9 uur op school, dan ga je op een bankje zitten, moet je 2 uur stilzitten, heb je een kwartiertje tijd. Ja, dan moet je met z'n allen natuurlijk dringend, want je mag tijdens de les mag je in principe niet naar het toilet. Dan moet je op een kwartiertje met z'n allen en dan heb je 50 van die hokjes naast elkaar. Ja, een beetje zoals koeien het ook doen, denk ik dan. Echt gemakkelijk is dat niet. Ja.
Maar ik vind het wel goed hoe dit gesprek helemaal off the rails gaat. Maar ga door. Ja.
Maar was er ook een oplossing?
Het punt is dus... Wacht, even nadenken, maar de toiletten worden 's avonds gepoetst. Terwijl bij ons op kantoor... niet bij ons op kantoor, maar als je naar het ministerie kijkt, dan gebeurt dat 3-4 keer per dag. Als je naar de horeca kijkt, gebeurt dat afhankelijk de tent waar je natuurlijk naartoe gaat. Maar in een normale tent gebeurt dat ook een paar keer per dag. Dat zijn die HACCP-normen. En dat zit in het onderwijs er niet in. En het gekke is, voor leerkrachten is dat heel anders. Die hebben wel nette toiletten en dat is wel allemaal netjes. En ja, die zijn niet meer honderden naast elkaar om te poepen. Dus dat is net wat anders georganiseerd.
Dan hoor ik je toch weer klassenstrijd in.
Ja, ongetwijfeld. Maar wat mij dus het meeste verbaasde. Het meeste verbaasde, ik bedoel, ik vond die toch wel redelijk schrijnend. Dat je, ben je jong en voel je niet de vrijheid om lekker je ding te gaan doen op het toilet. Maar dat... En daar had de Darmstichting geen onderzoek naar gedaan, maar dat ze zeiden van... Er zit ook op de werkvloer een taboe op poepen.
Zeker. Ja, ik ken heel veel mensen die niet poepen op werk.
Maar is dat echt... Ik heb er nog nooit over nagedacht, moet ik zeggen. Maar een taboe op poepen. Dus zij wil dus zeggen dat ik ben directeur, dus ik moet met mijn collega's dus aan tafel en het taboe op poepen doorbreken.
Ik denk dat er gewoon een grote scheidslijn in de samenleving is van een groep mensen voor wie dit echt totaal geen punt is en overal lekker hun ding kunnen doen.
Dat is ik.
En voor mensen die wat meer moeite hebben. En dan zit je al vrij snel in de factoren met... het is niet je vertrouwde omgeving. Je hebt nog een afspraak zo, dus je hebt haast. Privacy kan het hele toilet gebeuren meeluisteren met wat jij aan het doen bent.
En is ook gewoon een seksismeprobleem, hè? Vrouwen mogen niet stinken. Vrouwen mogen niet poepen. Het is gewoon wel een seksistisch aanname, toch? Als vrouwen in publieke ruimtes gaan poepen. Ik weet niet...
Ik weet niet waar je dit vandaan had.
De mensen die ik ken, die niet op werk poepen, zijn allemaal vrouwen.
Ja, ik heb nog nooit gevraagd aan een vrouw van... poep je op je werk?
Zelfde met scheten later.
Ik heb iemand een keer van de Lever Maag Darmstichting moeten uitnodigen... om het verder uit te diepen, want ik vind het wel echt een fantastisch onderwerp.
Ja, de Leverstichting ook. Kunnen we het over die accijnzen hebben of dat een goed idee is natuurlijk.
Ik ben ook benieuwd of hier uiteindelijk nog een klassenstrijd in zit... omdat zeg maar, je op je kantoorbaan sneller even naar het toilet kan lopen... dan met je getimede pauzes in een distributiecentrum. Ik kan het zomaar...
Ja, dat kan ik me ook wel niet mee. Maar weet je wat ik wel meer irritant vind? Is ik had vroeger een vriend... in België en die ging altijd aankondigen als hij naar het toilet moest. En dat vond ik mega irritant, alsof ik dan moet weten wat jij gaat doen. Zeg, ik ga naar het toilet en dat is prima. Maar die zei inderdaad, ik ga lekker schijten. En dan denk ik, maar ik moet dat toch niet weten, man. Ja, doe lekker je ding, man. Laat mij met rust.
Ja, ik vind het een beetje preuts. Het staat in de top 3 van genietmomenten bij mannen. Dus dan mag je een heel deel van je plezier mag
ben
je
ook
delen.
Een aankondiger? Kondig jij het aan? Nee, man. Nee, ik vind het echt irritant.
Okay. Jongens, ik denk dat we echt
door moeten. Ja, we moeten door.
Naar de luisteraars vragen.
Het persoonlijk is politiek, hè?
Persoonlijk is heel politiek.
BTW-verhoging slecht. Maar als we het hebben over leesvaardigheid van jongeren... dan moeten we echt verder gaan kijken dan die BTW-verhoging op boeken.
Ja. Eens. Hier. Gaan we naar de luisteraarsreacties. De stem van het volk. Want we hebben heel veel reacties gekregen via alle kanalen. We hebben er een paar uitgezocht. Dus excuses als je er niet tussen zit. Maar het begint veel te worden. En blijf ze vooral sturen, want het is echt Heel leuk. En deze reactie wilde ik uitlichten, want die kwam van Max. Ik zal hem even voorlezen. Hallo mensen van de Linkse Revolte. Om te beginnen zal ik mezelf eerst even voorstellen. Ik heet Max, ik ga nu naar 4 VWO en ik ben 15 jaar. En ja, ik ben al links. Als ik met mijn vrienden ben, komen vaak meningen tevoorschijn waar ik het zelf helemaal niet mee eens ben. Zoals bijvoorbeeld LHBTI-rechten. Laatst zei een van mijn vrienden, hij is 16, als ik 18 ben stem ik misschien wel op Wilders. En later zei hij ook nog, als reactie op een inhoudsloos verweer van een andere vriend, ja, wat moet ik dan stemmen, want ik ben niet links. Hij wordt zeer waarschijnlijk heel erg beïnvloed door TikTok en hij leest volgens mij ook niet echt de krant of kijkt het nieuws. Mijn vraag is, hoe kan ik mijn vriend concreet duidelijk maken hoe slecht Wilders en rechtspopulisten in het algemeen zijn voor onze maatschappij en wereld? Vriendelijke groet, Max.
Wat een goede vraag.
Ja, hele goede vraag. Wel, knap dat zo'n jonge kerel als Max dus bereikbaar naar de Linkse Revolte. Nu heb ik wel echt zoiets van, ik moet echt op mijn taalgebruik gaan.
Nee, heb je net over poepen zitten praten, Tim?
In de Nederlandse zin.
Ja.
Maar goede vraag, Max. En lekker bezig dat je hier al zo bewust mee bezig bent. Dat allereerst.
Ik denk voor eerst dat die beïnvloeding van TikTok en dergelijke. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, Max, dat je vooral vraagt waar haal je je informatie vandaan. Dat heel belangrijk is. Ik merk dat tijdens corona bijvoorbeeld ook in mijn omgeving een paar mensen die toch echt wel richting dat complot denken gingen. En als je dan echt openstaat voor wat ze zeggen en je probeert naar hun zorgen te zoeken, dat vaak helpt. En dat je dan, vanaf dat je die zorgen heel... Je moet je niet tegen dat complot gaan verzetten. Je moet je niet tegen die populistische ideeën gaan verzetten. Probeer echt naar die zorgen te kijken. We hebben hier een jonge dame gehad die van dat Deep Canvas ging, hè, die daar echt goede tips in gaf in een van de Linkse Revoltes.
Ja.
Dus luister zeker die podcast ook eens, zou ik zeggen tegen Max. Maar probeer naar die zorgen te gaan. En probeer niet te feitelijk te zijn, maar echt wel op het gevoel van je crossmatches te spelen. Want ja, waarschijnlijk hebben ze denkbeelden. En wat volgens mij ook altijd een heel belangrijke is, wil je je politieke stem van één thema laten afhangen? Vind je dat LHBTI nou zo belangrijk dat je dan maar al de rest wat Wilders doet er even bij neemt? En ik denk dat dat echt heel belangrijk is om te beseffen. Want dat is wel wat we... Kijk, je kan vinden dat er te veel migratie is, maar je hebt wel heel veel landgenoten die hier geboren zijn met de stem op Wilders heel veel pijn gedaan. En eigenlijk gezegd van ja, we vinden wonen belangrijker dan dat jij je hier in je eigen geboorteland relax voelt. Dus ik denk dat een heel belangrijke boodschap is. Kijken van oké, maar is dat ene punt nou zo belangrijk dat je dit of dat of dat of dat er ook wil bijnemen? Dan zie je vaak dat mensen wel van idee kunnen veranderen.
Ja. Ja, en ik zou zeggen, verpruts ook lekker het algoritme van die vrienden van je door gewoon links filmpje door te sturen. Zo van, hey, wat heb je laatst over? Ik voel me hier meer bij thuis. Wat vind jij ervan? Dat is misschien nog wel een goeie. Dat ze ook worden blootgesteld aan andere dingen dan in het eigen zwarte gat van TikTok.
Ja.
Maar ja, dan zijn we toch net wat minder goed, denk ik, op social media als linkse mensen dan.
Nou, je hebt echt wel echt hele goede content creators die ofwel over... bijvoorbeeld over LHBT-rechten, maar ook juist praten over bijvoorbeeld keiharde sociaal-economische onderwerpen.
Zoals Kelvin, die we laatst in de aflevering hadden.
Ja, Kelvin. Ja,
TikTok-kanaal.
Ja. Ja.
Ik had ook met de vraag van Max zit er even over na te denken. Als ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd, veel gasten om me heen ook wel een beetje zoiets hadden. Je ziet drie fragmenten van de politiek langskomen. Die Wilders is wel lachen. Hij maakt lompe grappen die gewoon wel lollig zijn. Waar je ook wel om kan lachen. Hij scheidt, hij plaatst wat grappige filmpjes met zijn poezen. Leuk. En hij zegt iets over migratie. Weet je, dat is ongeveer het beeld wat je vaak meekrijgt van politiek op de middelbare school. En wat heel veel mensen überhaupt trouwens meekrijgen van politiek. Ik denk daar nog even iets verder op doorgaan en dat ook toegeven. Die gast is gewoon grappig en lomp en alles. En dat kan best zijn. Maar uiteindelijk, er is geen politicus die zo schadelijk is voor jongeren qua beleid wat hij voorstaat dan Wilders. Wilders heeft echt scheid aan jongeren. Hij heeft zich volledig gericht op een soort nostalgisch beeld van de zogenaamde witte boze oude man. En ook als je kijkt wat voor beleid daarvoor staat, gewoon alles werkt negatief uit voor jongeren. Er zit echt geen enkele maatregel bij die Wilders voorstelt die goed is voor jongeren.
Ja,
en diezelfde dag van het poep-item op school was op Radio 1 ook de voorzitter van de Nederlandse Jongerenraad, of noemt dat. En zij zijn helemaal niet gehoord bij de totstandkoming van de plannen van het kabinet. Nee. Terwijl zij worden aangedrongen. Ja. Zij zeiden dat ze niet gehoord zijn en ja, zich daardoor natuurlijk als jongeren ook weer niet gezien en vertegenwoordigd voelen.
Nee.
Ja. Nou, het begint al ook weer, denk ik, met praten over. Want Max zit in 4 VWO. Over 2 jaar gaan jullie allemaal met je vrienden hopelijk naar de universiteit of het HBO. Of wat je tussenjaartje, maakt niet uit. En dan ineens is studeren heel duur. Moet je er heel snel doorheen, want er is straks een langstudeerboete.
Ja, €3000, boom.
Et cetera, et cetera. Nou, dat zijn maatregelen van het kabinet waar de PVV nu in zit. En misschien zijn dat ook goede gespreksonderwerpen om inderdaad te ontmantelen.
Ja.
Wat de PVV ook echt inderdaad voor jongeren wel of niet betekent. En vooral niet betekent.
Ja, ja, maar wat je destijds dus hebt, ik doe me nadenken, Hans, maar toen ik... Toen ik in een middelbaar onderwijs zat, zeg maar, dus de leeftijd van Max zowat had, was bij ons Vlaams Belang de grootste. We hebben de Zwarte Zondag gehad en dat is eigenlijk de PVV van Vlaanderen, die werden de grootste. En ja, wij konden nog niet gaan stemmen. Maar veel van mijn vrienden zouden daar wel op gestemd hebben, zeiden ze. Maar je ziet natuurlijk ook op de leeftijd dat scooters interessant beginnen worden. En vooral opgefokte scooters. Want ja, niemand wil op een scooter van 25 kilometer per uur gaan zitten. En al mijn vrienden vonden het heel belangrijk van een scooter. Die 45 gingen, 50 ging. Maar Vlaams Belang wilde daar heel harde straffen voor. Zelfs gevangenisstraffen en voorwaardelijke straffen. En ik pakte hen altijd op dat punt. Van oké, maar dan dat is helemaal goed. Dan ben je lekker racistisch geweest. Maar je weet toch dat je, als je gepakt wordt met je scooter dan, dat je echt serieuze boetes gaat krijgen en echt zware straffen.
Ja.
En dan was het altijd, ja, maar dat zal er niet van komen. Dan denk ik, nou, dat weet ik niet.
Dat is trouwens ook een interessante bij de PVV. Ze zijn echt vet streng op drugsbeleid. Tegen alle wiet-experimenten, tegen überhaupt iets van verruiming van drugsbeleid rond MDMA of pillen. Die zijn echt alles kaart aanpakken. Blow is slecht, crimineel, het moet verboden worden. Dus ik weet niet of je vrienden van een jointje houden, maar dan is dat ook nog wel een argument om in te brengen. Ja.
Yep. Oké. Okay.
Goed, hopelijk hebben we je genoeg materiaal gegeven, Max. Gaan we door naar de... Wat kijken jullie ongemakkelijk? Vinden jullie drugsbeleid een spannend onderwerp?
Ik maar hoe kan je in Nederland ooit nog brouwen verbieden? Dat gaat toch niet meer? Dat is toch... Dat gaat toch niet meer?
Dat daagt ze niet uit.
Is dat echt... Nee, dat brengt volgens mij veel te veel geld op momenteel. Dat geloof ik echt niet.
Wordt het criminele circuit, ja.
Gaat de BTW op wiet omhoog? Weten we dat? Is daar iets van gezegd? Gaat de BTW om wiet omhoog? En wat doet dat met de rechtvaardigheid van de mensen? Dat moeten we echt onderzoeken.
Met verbeeldingskracht in de samenleving. Over verbeeldingskracht gesproken. We hebben een volgende take. Namelijk van Rient. En die heeft hem ingesproken. Dus die ga ik even afspelen.
Hallo, mijn naam is Rient. Ik maak glas en lood. Ik heb onlangs een heel groot glas en loodraam gemaakt. Waarop staat... Rijke mensen stinken. Dat begon een beetje als een grap. Maar het is natuurlijk ook wel politiek geladen. Dus ik ben een kunstenaar. Ik ben niet goed in formulieren invullen of andere bureaucratische shit, zullen we maar zeggen. Maar ik zou heel graag mijn steentje willen bijdragen. En ik was benieuwd of jullie tips hadden hoe ik bij kan dragen aan deze maatschappij. Aangezien ik daar zelf best vaak tegenaan loop, omdat ik echt alleen maar kan vormgeven. Ik kan dingen mooi maken, maar ja, that's it. Ik ben benieuwd.
Rijke mensen stinken.
Vind ik echt zo'n goede zin.
Ja. Rijke mensen poepen meer.
Ja.
Dat is natuurlijk, er zat toch ook een hele etymologie achter.
Ja.
Maar wat een superleuke vraag.
Ja.
En ook, ik vind hem eigenlijk een beetje te bescheiden. Want ik denk, ja, kunstenaars, vormgevers, mensen die verstand hebben van beeld,
holy
die creatief
shit.
Zijn, wat hebben we dat hard nodig?
Ja.
Echt, ja, dat kan zo'n groot verschil maken. Ook als je kijkt naar de geschiedenis.
Ja, en ik moet nu denken aan dat praatje dat we allemaal wel kennen, toch? Van links zit een migrant, rechts zit een arbeider. De arbeider heeft 1 koekje, de migrant heeft 1 koekje. In het midden zit de bedrijfsrijder, zeg maar, hè, de rijke stinkers. Hè, de rijke man die stinkt en die heeft een heel plateau met koekjes. En die zegt van tegen de arbeider, pas op, en de migrant komt jouw koekjes stelen. Nou, dat is dus ooit een vormgever, een bedenker, een creatiever in geweest die heel erg in 1 praatje heeft kunnen stoppen, wat eigenlijk toch wel... bij links heel hard doorvoeld wordt. Hè. We blamen de migrant en pas op voor de migrant, terwijl de man van het bedrijfsleven er met al jouw koekjes vandoor gaat. En dat is volgens mij een voorbeeld waar de persoon hier nu... Wat was zijn naam? Ik ben zijn naam
vergeten.
Rient. Sorry, Rient. Ja, zoiets hebben we gewoon heel hard nodig. Iets dat zo het onbehagen dat we voeren of daar waar we voeren van hey, maar dit klopt niet en dit is een frame van rechts dat is gewoon helemaal niet passend is, dat we dat ontkrachten met sterke beelden, mooie posters, mooie slogans ook natuurlijk. Dat hebben we echt wel nodig, denk ik.
Ja, vormgeving en überhaupt kunst en muziek ook. Het is zo ontzettend belangrijk, vooral voor de linkse beweging. En dat hebben we denk ik de afgelopen decennia echt verwaarloosd. Want ik vroeg het dus heel erg aan. Wij hebben hier een postermuur op de achtergrond. Ja, al die oude posters, hoe mooi die zijn vormgegeven. En dat is niet vanzelf ontstaan. Ik bedoel, we hadden vroeger de Arbeidersjeugdcentrale. Dat was dan een hele grote sociaal-democratische club.
Ja, ja, daar kan... de voorloper van de jonge socialisten eigenlijk.
Ja.
En dan echt met een beetje scouting er doorheen.
Ja, dat was echt heel groot. En daar had je bijvoorbeeld een vormgever, Frey Cohen. En zij heeft heel veel van die oude SDAP-posters en dingen ook ontworpen. Ja, dat zijn gewoon nu grote namen uit het verleden waar gewoon musea voor tentoonstellingen aan wijden. Maar dat werd toen wel ook institutioneel gewoon aangemoedigd binnen de partijen en gefaciliteerd. Er ging echt veel aandacht naartoe.
Ja.
Omdat ze beseften, dit is heel belangrijk dat we een beeldtaal hebben waarbij mensen gelijk herkennen, oh ja, dat is mijn club.
Ja, ja, dat geldt ook voor Albert Haan en Albert Haan junior. Die zijn echt van de SDAP-posters van voor de Tweede Wereldoorlog. Waar ik ook aan moest denken, aan welk beeld denken jullie als je denkt aan de strijd tegen kernenergie en atoomkracht in Duitsland?
Wat ik heb hem echt net aan de muur gehangen hier.
Dat is kernwapens. Daar moest ik ook aan denken, maar echt kernenergie.
Oh, dat zonnetje.
Dat zonnetje.
Toch? Ja, ja, ja,
ja. En dat is echt zo'n simpel dingetje geweest. Ik heb er even naar gegoogeld voor mensen die denken, waar gaat dit over? Je had natuurlijk van die stickers van atoomkracht, nein, danke. En dan met een soort van rood lachend zonnetje in het midden. Het is ontworpen. Het komt oorspronkelijk uit Denemarken. Ontworpen door een vrouw. Zelf ook zonder enige vormgeving, ervaring, ik geloof in de jaren 70. Maar dat is zo bepalend geweest voor die campagne van ben je ergens tegen, ben je boos, is het allemaal heel negatief? Of ben je met z'n allen soort van optimistisch en strijd je ergens op een positieve manier tegen? En ik denk dat het echt zo op die manier beeld ontzettend heeft bijgedragen aan ook het type strijd dat is geleverd. En ja, daarom denk ik dus dat ondergeschoven kindje.
Ja, zeker.
De verkiezingsposters zijn gewoon... ik ga echt heel veel mensen tekort doen als ik nu zeg lelijk de afgelopen jaren, maar...
Nee, maar ik denk ook wat breder als je kijkt naar... Oké, nu noem ik wel het voorbeeld ter voorbeeld. Wat Banksy doet met zijn graffiti.
Ja.
Nou, daar zit ook altijd wel echt een boodschap onder. Hè, in 9 van de 10 gevallen.
Totaal.
En dat zijn heel, heel iconische beelden toch vaak. Dat hebben we vooral veel meer nodig. En wat je ook zei, Hans, muziek, denk ik, dat ook gewoon veel meer nodig is. Ik heb zelf bijna al mijn maatschappelijke en politieke ideeën komen van Michael Stipe, de zanger van R.E.M., Amerikaanse band. Die heb ik me heel hard, zeker door hun werk in de jaren 80, heel hard door laten inspireren. En dat heeft mij echt wel meegevormd. Daar moet ik echt wel zeggen dat echt een heel groot deel van mijn sociale, maatschappelijke, politieke vorming heeft...
Ja, vet.
Ja, super vet. Dus ik denk dat zo'n... Ik denk dat dat het typisch voorbeeld is van iedereen kan zijn steentje bijdragen. En waar wij heel goed in zijn, is een beetje roeren en onderzoek doen en krutsende krassen. Maar wij zijn wat minder goed in wat wij vinden en zeggen te verbeelden. En ja, daar hebben we gewoon anderen voor nodig.
Ja,
en ik denk, wat hij vroeg ook echt om tips. We zitten nu vooral het hele fenomeen van vormgeving en kunst in de politiek op te hemelen.
En vooral te vertellen aan Rient ook, van het is echt superbelangrijk wat je doet. Want hij sloot zo af van, je kan alleen maar dingen mooi maken. Maar oh man, we moeten dat wel meer waarderen, mensen die dingen mooi maken. Dus dat is eigenlijk nog wel, dat is echt belangrijker dan goed een formulier kunnen invullen.
Ja, en ik denk dat dat ook vrij simpel kan door gewoon... Als je iets voorbij ziet komen wat in de politiek gebeurt of in de maatschappij, of er komt een demonstratie aan en je denkt van hey, ik heb hier een vet idee, ik zie echt een waardeloze demonstratieoproep voorbij komen. Maak gewoon iets moois, zet het online en dikke kans ook dat misschien de organisatie zelf bij je op de lijn komt van hey, mogen we dit ook gebruiken in onze uitingen? Want er is echt ontzettend veel behoefte aan bij politieke partijen, maar ook bij NGO's, maatschappelijke bewegingen, burgerbewegingen, noem het maar op.
Ja.
Ik weet het niet 100% zeker, maar bijvoorbeeld een organisatie als Extinction Rebellion, die heeft geloof ik best goed in een organisatie geborgd dat er echt een teampje is van creatieve mensen die samen toffe dingen maken.
Ja, dat is heel erg bottom-up. Dat vertelde Chris, ja. Dus ja. Iedereen kan daaraan bijdragen. Dus je kan die posters ook zelf maken en zo.
Ja, dus dat er zullen vast meer organisaties zijn die dat hebben. Dus er is echt ontzettend veel behoefte en heel veel ruimte voor vormgevers.
En ik vind het ook nog wel voor de linkse beweging dan. Denk ik, oh, hier ligt echt nog wel ook wat werk. Bijvoorbeeld hoe Extinction Rebellion dat faciliteert, dat iedereen kan bijdragen. Bij een politieke partij, bijvoorbeeld zoals GroenLinks PvdA, is toch wel vaak wel veel sturing op wat mensen dan maken en wat we gaan gebruiken. Want je wil herkenbaar, je wil eenduidigheid hebben. Dus dat snap ik ook allemaal wel. Maar bijvoorbeeld een cultuur- en kunstnetwerk opzetten, waarin je allemaal mensen verzamelt in je achterban die vette dingen maken en daar ook wat ruimte aan geven. Ik denk dat het heel veel energie kan losmaken. En ook veel meer inderdaad te doen is een plek kan geven binnen de partijen. Want nu is het inderdaad, je moet goed kunnen denken, goed kunnen schrijven. Want we hebben wel een cultuurnetwerk. Cultuurnetwerk GroenLinks PvdA. Sluit je er vooral bij aan. Maar dat gaat vooral weer over cultuurbeleid. Mm-hmm. En niet over samen dingen maken. Ja. Dat zou ik wel heel vet vinden als we dat veel meer gaan doen.
Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is om gewoon ideeën op te pieken en die proberen verder te krijgen. En ik herinner me met mijn boek Beledigende Broccoli. Daar omschrijf ik dat als je vaak op 7 minuten fietsen kom je van een goede wijk naar een slechte wijk. Of een slechte wijk, achterstandswijk. Dat is vaak verschil in levensverwachting van ongeveer 8 jaar of zo. Dat is eigenlijk de centrale stelling in mijn boek. En er is een Utrechtse kunstenares, creatief vormgever, Desi Ranu geweest. En die heeft panelen gemaakt met dan heel abstracte de routes in Utrecht die inderdaad die levensverwachting overbruggen. En dat is heel abstract. Dus ja, je ziet eigenlijk een heel abstract schilderij. Ja, dat heb je wel, dat praatje eronder met die nadruk. En ja, dan komt het natuurlijk binnen. Als ik kijk, het museum in Schiedam heeft net, dat is nu niet meer, maar die hebben een hele tentoonstelling over armoede gedaan. Nou ja, en echt wel, ik ben er geweest als gast, ik ben er uitgenodigd. Ja, het kwam echt wel serieus hard binnen. Ook vaak met kunst door die mensen zelf, dat echt hard binnenkwam. Nou, dat zijn wel manieren waarop je boodschappen kan verder brengen. Dus ik denk dat daar ook echt nog wel, was van dan dat soort politiek marketingachtige, dat daar ook nog wel echt veel ruimte zit.
Ja, ja, eens.
Nou, Rien, go for it.
Ja, go for it, sowieso. En ik zit trouwens te denken, we hebben het net over de muziek en zo. Ik denk dat juist nu deze periode we ook zien wat de kracht van muziek en alles is in de tegenbeweging. Ik bedoel, je hebt Hang Youth, supergrote punkband, knijten, kapitalisme kritisch, links en links. Weet ook weer, Sef, de rapper, nieuw album, superkapitalisme kritisch, Sophie Straat. Het is echt een hele beweging aan het worden. Dus ik zou ook zeggen, kijk vooral ook in die hoek of er al mensen bezig zijn met beeldende dingen. Want ik zou me niks verbazen als daar ook al gewoon collectieven gevormd worden.
Ja.
Dus Mooi. Laat ons weten of je iets hebt gevonden, Rint. We blijven graag op de hoogte. Hadden we nog een laatste reactie en die kunnen we heel kort bespreken. Want die was een anonieme reactie via Spotify. Ik kwam er dus achter dat dat ook kan via Spotify. Dus is dat in één keer een reactie. En die reageerde op onze vorige kletsende klas. En toen hadden wij het namelijk over buurtwinkeltjes. We zouden eigenlijk weer gewoon een winkeltje ergens moeten beginnen of een kroeg waar je fysiek kan komen. En die had eigenlijk een heel simpele reactie. Kleine tip over de buurtwinkeltjes waar jullie over spraken. Je zou ook gewoon kunnen beginnen met een soort spreekuur in al bestaande buurthuizen. Er komen mensen al en daar daar zijn gewoon de mensen. En dan hoef je ook niet meteen in vastgoed gaan investeren. En heb je een plek met koffie en thee waar mensen gewoon nu al heen gaan.
Ik weet het niet. Kijk, ik heb in Den Haag lang onderzoek gedaan naar zulke initiatieven. En ga jij naar een buurthuis uit random?
Ja, ik ben de laatste eens bewust geweest met mijn kinderen.
Ja, maar at random. Hè? Dus je zegt, ja, bewust geweest. Maar kijk, als dan kom je er binnen. Dan heb je een roketje. Hier kan je met schulden terecht. Hier kan je met armoede terecht. Hier kan je met dementie terecht. Hier kan je met mantelzorg terecht. Ja, tegen dat je aan je koffie bent, ben je al 15 problemen tegengekomen. Dat is wel iets heel anders dan. Ja, maar dat is echt iets heel anders dan low profile naar een buurtwinkeltje. En als we het dan over BTW hebben als sturing, en daar heb ik al vaker binnen de gemeente destijds wel voor gepraat, is van ja, je zou net echt zo leuke koffietentjes gericht op buurtontmoeting, ja, die zou je gewoon BTW-vrij moeten maken. Dat daar inderdaad, dat die vastgoed investering, dat daar gewoon al met de koffie kan terugbetaald worden, bij wijze van spreken. Ja. En dan natuurlijk afspraken, niet te veel alcohol, niet te veel ongezonde dingen. Ja, dat snap ik onmiddellijk wel. Maar dat je dat toch faciliteert. En wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind, je hebt de voedselbank in Moerwijk. En dat is dan de participatiekeuken geworden. Maar die voedselbank is eigenlijk een winkel geworden. En in de participatiekeuken die eraan grenst, kan iedereen gewoon heel low profile aanschuiftafel. Echt super leuke plek. En ja, die zorgen er wel in om veel meer te mixen. Dus die doen dat echt wel goed. Ja. Dus ik zou daar zeker eens een bezoekje aan brengen, Hans.
En dit is een voedselbank die is vormgegeven als een supermarkt.
Dat is een soort supermarkt. En daarnaast heb je dan...
Dat gebeurt nu in het hele land, geloof ik.
Dat is op meer plekken. Maar bij de participatiekeuken is het natuurlijk zo dat ook de participatiekeuken is. Dat zijn allemaal vrijwilligers, die koken daar. En dat is met aanschuiftafels voor mensen uit de stad. Niet alleen uit Moerwijk. Ja. Ik kom daar regelmatig en dat is altijd heel leuk. En ja, dan ontmoet je echt wel andere mensen.
Ja.
Ja. Ja, dus je komt eens in een buurt waar je anders niet komt.
Dus we moeten toch gewoon als partij... ergens een kroegje starten met een kopje koffie voor een euro.
Op zich wel. Ik snap heel goed wel de tip. Maar ik denk dat eigenlijk in wat Tim net zei... een soort van terechte kritiek zit besloten op buurthuizen in Den Haag. En ik denk dat dat misschien ook voor andere steden geldt.
Ja.
Maar je hebt sommige buurthuizen zijn meer een soort van servicepunten van de gemeente worden... die ook echt voelen als je loopt een gebouw van de gemeente binnen... en er zijn loketten en dan kun je vragen stellen en kunnen mensen je helpen. Oh, en je kunt ook nog koffie drinken. Terwijl we hebben ook nog heel veel... gelukkig. Zelfstandige buurthuizen. Ik noem Vadercentrum Adam in Laak. Nou, ja. Er is echt altijd een drukte van je welste. Heel laagdrempelig. Daar ga je echt heen om een kopje koffie te drinken. Je weet dat er altijd mensen zijn. We hebben ontmoetingscentrum Morgenstond, wat denk ik precies een beetje de vibe heeft, zoals Tim die net omschreef. Van, dan kun je gewoon een kopje koffie, allemaal geen gedoe. Je loopt niet eerst 10 problemen tegen. Dat soort plekken, die zijn heel erg waardevol. En voor de stad en misschien ook wel voor zo'n spreekuur.
Ja.
Ja, wat ik zelf heel echt geweldig vind in Den Haag... is, we hebben echt nog wel, zeker in de wat meer volkse wijken... hebben we echt nog van die Haagse Harris die een koffietent hebben. Hè? Dat is dan zo'n chaletje of zo.
Ja.
Dan kan je dan... dat is gewoon super chill om naartoe te gaan. Filterkoffie nog van een euro. Kan je broodje bouw bestellen. Kan je broodje vlees bestellen. Het is gewoon super broodje kaas, alles. Super laagdrempelig. Echt, mag ik bijna niet meer zeggen, maar echt nog gericht op de arbeiders, zeg maar. Op de wat volksere mensen. En ik vind het altijd geweldig om naartoe te gaan. Het is altijd echt super leuk om daar te zitten. Je kan daar rustig een krantje wezen. En dan hoor je iedereen op zijn plat Haags praten. Ja, vind ik echt geweldig.
Ja, is heerlijk.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar volgens mij heeft Wouter Bos hier ooit in zijn campagne nog een heel ding van gemaakt. Een soort van koffiehuizen-tour in Den Haag. Is ook heel erg Haags, namelijk koffiehuizen. Daar zijn we trots op. En inderdaad, mooie plekken. Helaas verdwijnen ze wel steeds vaker.
Daar zou beleid op mogen komen. Dat doen ze in Amsterdam met de bruine kroegen dus ook. Hè? En aangezien jij in de gemeenteraad zit, Janneke, verwacht ik van jou dat ik nog heel lang Haags pakje kan gaan doen.
Voor een broodje bouw afpakken.
Ik ga mijn best doen, zeker weten.
En mijn broodje ook nog afpakken.
We gaan afronden, jongens. Dat was hem weer. Volgende week zitten we hier weer met met gasten. En deze keer niet één gast, maar twee gasten. En niet zomaar twee gasten, namelijk twee partijmastodonten. Namelijk Rutger Groot-Wassink en Marjolein Moorman. En met hun gaan we praten over de lokale strijd, denk ik, tegen dit kabinet. Of het lokale verzet. Of hoe lokale politiek te bedrijven met een radicaal rechts kabinet. Dus, dat wordt heel interessant, ja. Zie jullie dan, of voor spreek, voor luister. Doei, doei.
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 All you bad folks, you must go.